Leuk dat je luistert naar de eerste podcast van het LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve Bewoners. In deze podcast hoor je Anke van Hal, hoogleraar aan de Nijenrode Business University. Ze sprak over de energietransitie als vliegwiel voor de wijkontwikkeling. Anke gaf deze lezing tijdens de bijeenkomst Krachtige Wijken, Weerbare Bewoners, waar nieuwe vormen van wijkaanpak werden besproken.
Goedemorgen, heel fijn om hier te zijn. Ik ben voormalig Rotterdammer. Ik heb in Potlood tijd gewoond en opgegroeid in Ridderkerk. Heel veel uitgegaan in Rotterdam-Zuid, in Berenij in het verleden. Dus het voelt een beetje als thuiskomen. Vandaar dat ik even begin met een Rotterdams plaatje. Dit is mijn vader, 25 jaar bevrijding. Werd gevierd in Rotterdam. En hij mocht het gas aandraaien van de kraan, waar de fakkel aangestoken zou worden voor het vreugdevuur door koningin Juliana. Nou, ik was 5 in die tijd, dus ik zat vol trots voor de televisie bij de buren. En hij mocht dat doen omdat hij werkte bij het GEB Rotterdam, het gemeentelijk energiebedrijf. En daar heeft hij jarenlang gewerkt aan de ombouw. Dus hij heeft Rotterdam aan het aardgas helpen brengen. Nou goed, ik ben Anke van Hal. Ik ben hoogleraar duurzaam bouwen op Nijenrode en heel actief bezig met van het aardgas los. Onder andere in Rotterdam, in Pendrecht. Dus ik ben een beetje het werk van mijn vader teniet aan het doen. En het is vrij opvallend dat er 2 energietransities in 1 generatie plaatsvinden. Dat is wel een soort recordpoging. Ik kan u verzekeren dat mijn vader het een stuk makkelijker had dan wij nu. En dit schortje wat ik op zolder vond, en misschien zijn er enkele van u die het ook nog hebben, die illustreert dat, want dit is het schotje wat hij uitdeelde aan mensen die het aardgas kregen. En het toont de blijdschap die iedereen had. En voor die tijd moest je met steenkool door je woning sjouwen of door een andere energiebron. En met aardgas werd alles makkelijk en schoon en eenvoudig en luxe. En bovendien alles werd voor je betaald. Dus het was heel veel blijdschap. En behalve denk ik in Limburg, maar goed dat weten. Maar nu is dat wel een beetje anders. Dit is maar 1 van de vele koppen die in de kranten zijn verschenen en die illustreren hoe nauw gekeken wordt, hoe door heel veel mensen gereageerd wordt op het voornemen om van het aardgas af te gaan. We hebben te maken met heel veel weerstand. En voordat ik inga op mijn ervaringen met wijken als deze, te beginnen in Toronto, waar ik recent 2 jaar heb gewoond en daar heel veel heb meegelopen met allerlei projecten en die kennis in Nederland iets hoop te gaan doen, wil ik u eerst even meenemen in de weerstand en waar die vandaan komt. Want wat ik veel merk bij mensen die heel erg bezig zijn met duurzaamheid, dat allemaal heel belangrijk vinden, die zetten mensen die dit soort dingen zeggen vaak in een hoekje en worden afgedaan als mensen niet begrijpen hoe groot het probleem is. Terwijl heel die weerstand eigenlijk heel erg logisch is en je moet daar rekening mee houden en mee om weten te gaan, want anders gaat het ons echt niet lukken. Wij werken jarenlang al met mijn collega's met een aanpak die wij op basis van onze praktijkervaringen de fusie van belangen noemen. Fusie van belangen aanpak. Die er heel erg van uitgaat om te zoeken naar een win-win. Die is heel erg praktijkgebaseerd. Maar een tijdje geleden kwam ik een artikel tegen van een paar wetenschappers die eigenlijk precies verklaren waarom wat wij in de praktijk zien gebeuren zo gebeurt. En ik wil jullie er even in meenemen als aftrap. Het heet de goal framing theory en wat deze wetenschappers zeggen uit Groningen, die zeggen eigenlijk hebben alle mensen 3 verschillende brillen op. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ze kijken naar what's in it for me, wat is mijn directe eigen belang, hoe word ik op korte termijn beter van wat er gebeurt. Ze kijken vanuit een financieel frame, kan ik iets betalen, word ik er misschien financieel beter van, word ik er in ieder geval niet slechter van. En het derde, eigenlijk wil iedereen op de een of andere manier goed doen. Dat zit in de menselijke aard. Dus dat geldt eigenlijk voor iedereen. Alleen het lastige is dat hedonistische frame, dat directe eigenbelang, dat heeft ook bij vrijwel iedereen de overhand. Dat staat voorop. Dat zit ook een beetje net een iets ander stukje van je hersenen als je daarin gaat verdiepen. Maar dat heeft dus het overwicht. En op het moment dat er allerlei dingen worden gezegd die eigenlijk te maken hebben met goed doen voor de wereld, maar die haak staan op jouw directe eigen belang. En dan ontstaat de weerstand. Hè? Als je heel erg, je bent best wel heel erg voor het milieu, maar je houdt ook heel erg van vlees eten. En opeens wordt overal geroepen, je mag geen vlees eten, want dat is slecht voor het milieu. Dan is dat vervelend, dan is dat lastig. En zo zijn er talloze voorbeelden. En volgens die wetenschappers zijn er 4 verschillende uitingsvormen van. Ze zeggen, we ontkennen de ernst van het probleem. Dat is bij energiebesparing of bij het klimaatprobleem. Lijkt dat ook een van de verklaringen, en het is natuurlijk veel simpeler, dat partijen die zeggen het klimaatprobleem bestaat niet, zoals ook in Amerika en tegenwoordig ook in Canada waar ik woon, maar ook in Nederland, dat die partijen best wel om die reden ook wel heel populair zijn. Want dan ben je ook meteen van het schurende ongenoegen af. Als het probleem niet bestaat, hoef je ook niet schuldig te voelen dat je er iets aan doet. Of je legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing van de problemen bij een andere partij. Uit elk onderzoek blijkt dat bijna iedereen die gezegd wordt van we moeten iets aan met onze woningen gaan doen, die zeggen ja, dat is best en dat wil ik ook best wel doen, maar eerst het bedrijfsleven, eerst de overheid. Of je ontkent of negeert de mogelijkheden. Ik wil best wel wat doen, maar ik heb het geld er niet voor of ik heb geen praktische mogelijkheden. Of je zegt van ja, wat maakt het nou uit wat ik doe? Wat maakt mijn ene kleine beetje verschil, wat maakt het nou uit op het totaal als iedereen doet wat hij altijd doet? En ik vertelde dit verhaal een tijdje geleden op een bijeenkomst met ondernemers. En iemand vatte mijn verhaal samen en daar stond bij. En dit is dus verkeerd. En dat is nou precies wat ik niet wil meegeven. Dit is niet verkeerd. Het is net zo verkeerd als dat de zwaartekracht naar beneden gaat. Zo werkt het. En zo werkt het bij bijna iedereen. Ik heb in Toronto gewoond. Ik heb in Amerika gewoond. Ik ben heel erg al mijn hele leven bezig met duurzaamheid. Ik heb geïnvesteerd in mijn wonen. Maar dat vliegen is voor mij bijvoorbeeld echt een ding. En ik zie mezelf gewoon reageren op dat soort zaken. Want als je tijd in andere landen hebt gewoond, dan voel je daar heel erg thuis. En dan is daar naartoe gaan, niet meer naartoe mogen gaan, omdat het zo slecht is voor het milieu, echt een hele grote aderlating. Dus ik zie er ergens van het probleem, dat is het punt niet. Maar ik roep ook, net als heel veel mensen, van ja, zolang die prijzen zo belachelijk laag blijven, wat heeft het dan voor zin? En dat vliegtuig vliegt toch wel. Weet je, dus het geldt voor iedereen op allerlei verschillende vlakken. En dit negeren en denken dat als je maar genoeg overtuigt en dat mensen het dan wel gaan doen, dat is eigenlijk de dood in de pot van heel veel duurzaamheidsambities. Dus dat even als aftrap. Wat is dan een oplossing? En dan komen we bij die fusie van belangen zoals wij die in het verleden altijd riepen. Als je nou zorgt dat die duurzaamheidszaken zo aantrekkelijk zijn voor mensen, dat ze dat hedonistische, dat directe eigenbelang en dat goed doen samenvallen, ja, dan gaan dingen heel snel, want dan heb je eigenlijk een soort vliegwiel. En dat klinkt heel zweverig, maar in de praktijk, als je even gaat kijken, zijn er heel veel concrete voorbeelden daarvan te vinden. Eigenlijk betekent dat is een beetje de metafoor van het fusie van belangen aanpak. Als je ergens in een fMRI-scanner gaat liggen en je ziet iets wat je heel leuk vindt, dan gaat er echt fysiek een stukje van je hersenen oplichten. Nou, dat is eigenlijk waar we naar streven. Hoe maak je nou van heel die energietransitie, hoe maak je van de duurzaamheid iets waar mensen echt blij van worden? Wij noemen dat al die fusie van belangen aanpak. Ik ga er niet te diep op ingaan, maar ik geef even de gedachtenlijn mee, omdat ik hem zo frappant vond hoe die in Toronto, waar ik werkte, werd uitgewerkt. Iedereen kent wel people, planet, profit als definitie van duurzaamheid. En wat wij zeggen is dat het eigenlijk een volgorde. Je moet beginnen met eerst weten wat mensen belangrijk vinden. Waar liggen mensen wakker van? Even los van duurzaamheid. Wat vinden ze, wat willen ze heel graag? En dan ga je vervolgens met duurzaamheidsmaatregelen, dat zijn hier genoemd de belangen van de mensen uit de toekomst en de mensen in delen van de wereld die lijden onder onze welvaart. Maar je gaat met duurzaamheidsbelangen maatregelen proberen die belangen te behartigen. En pas daarna ga je nadenken over geld. En dat is niet omdat geld niet belangrijk is, maar op het moment dat jij iets heel graag wil, dan ga je heel anders over geld nadenken. Ik heb allemaal studenten die geen budget hebben, maar ze hebben allemaal de duurste iPhones, Apple computers, omdat ze die willen. En vinden ze een manier om het voor elkaar te krijgen. En dat is, daarom zijn die eerste stappen zo belangrijk. Het raakvlak zoeken met dat wat voor mensen echt belangrijk is. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk gaat het bijna altijd dat we een lijst van wensen hebben. We maken een plan, we gaan rekenen. En dan blijkt het te weinig geld te hebben. En dan krassen we een aantal van onze wensen weg. En daarmee breien we het rond. En het idee hierachter is dat je gaat zoeken naar win-wins, waardoor dingen wel gaan lukken. Dat klinkt heel zwevig, even één algemeen voorbeeldje van wat het concreet in kan houden. Dit is in Finland. Dat is een datacenter. Moest daar gebouwd worden. Datacenters zijn heel erg duur. En toen werd er gekeken. Er was al een plan gemaakt. Totdat iemand wat breder keek. En die zei van, hé, we hebben die kathedraal. Die heeft een kelder. Kunnen we die kelder niet benutten? Want die staat toch leeg. Nou, dat bleek precies te passen. Dat scheelde de bouw van een duur gebouw. Maar bovendien kon met die restwarmte niet alleen die kathedraal, maar ook 250 woningen in de omgeving verwarmd worden. Dus kostenbesparend, goed voor het milieu en eigenlijk veel simpeler, maar vooral een brede blik. En die brede blik, dat is eigenlijk een voorwaarde om te komen tot dit soort voorbeelden. En daarmee kom ik bij Toronto. Ik heb in de haast, ik was ziek toen ik de presentatie, misschien hoort u het nog een beetje, dus ik hoop dat ik niet enorm ga hoesten, maar ik was ziek toen ik de presentatie maakte. Ik heb per ongeluk de verkeerde opgestuurd en dus nu even snel zat ik hier wat te wissen. En ik heb één sheet gewist, die niet gewistigd mogen worden. Maar dat is eigenlijk de visie van Canada, hoe ze in Canada kijken tegen duurzaam bouwen. Ten eerste, als we hier in Nederland over duurzaam bouwen hebben, dan hebben denk ik heel veel mensen dat het alleen over energie gaat. Mijn oud-collega Angelique Boel zit hier in de zaal. En toen wij met duurzaamheid bezig waren, toen waren het heel veel thema's. Biodiversiteit, gezondheid, afval. En die wogen allemaal even zwaar als energie. En dat is de eerste stap. Dus duurzaamheid breder kijken dan alleen naar energie. Dat is wat ze in Canada deden. Ze hadden wel dezelfde energieambities. Want ook zij hebben het Parijse Klimaatakkoord ondertekend. En het andere was bij wat er stond een klein Boeddha-figuurtje bij hun definitie van duurzaamheid. En die had heel erg mee te maken met de factor geluk. Er werd daar gezegd, als mensen niet blij worden met duurzaamheid, dan kun je doen wat je wil, maar dan gebeurt het niet. En dat was, staat dus natuurlijk precies, sloot helemaal aan op ons oplichtende hersenkwapje en dat idee van dat je iets moet maken waar mensen blij van worden. Want u weet allemaal, als er in de sociale woningbouw iets geregeld wordt, moet 70% van de mensen minimaal instemmen. Zeker als huurverhogingen tot gevolg heeft. En als je ergens in een wijk, als je van alles wil en een paar particuliere eigenaren willen niet. En we hebben natuurlijk heel veel corporaties hebben heel veel woningen verkocht. Dus het zit allemaal door elkaar. Dan heb je ook een groot probleem. Dus iedereen meekrijgen is de hele grote uitdaging. En ook in Toronto, waar ik dus een tijdje heb meegedraaid. Het zijn sheets die ik geleend heb van iemand die bij mij op de universiteit waar ik toen werkte een lezing gaf. Toronto wordt omgeven door dit soort flatgebouwen. En dat zijn allemaal wijken waar totaal zo'n 500.000 mensen wonen. En die mensen komen meestal uit van buiten. Dat zijn mensen, of vluchtelingen of andere redenen. Maar daar wonen gigantische hoeveelheid mensen uit verschillende nationaliteiten. Als je er als buitenstaande rondloopt, dan voelt het heel erg verpauperd. En heel erg armoedig, maar op zich gaat het nog wel. Het is niet te vergelijken met Parijs of waar de politie de wijken niet meer in durft. Of Stockholm, waar het tegenwoordig ook zo schijnt te zijn. Maar de gemeente is er wel heel erg op gericht om te voorkomen dat het die kant uitgaat. En om te voorkomen dat het die kant uitgaat, gebruiken ze duurzaamheid. En min of meer toevallig, eigenlijk vanuit helemaal aansluitend op die theorie die wij in Nederland vanuit heel andere omgeving hadden ontwikkeld. De fusie van belangentheorie. Wat ze eigenlijk zeiden. Ze zeggen van je moet heel erg van begin af aan moeten de mensen die zich bezighouden met leefbaarheid in wijken, de social workers, de gezondheidsinstanties, whatever, die moeten samenwerken met de duurzaamheidsmensen om tot resultaat te komen. Ze zeggen normaal gesproken zijn dat gescheiden werelden af en toe. Je ziet al op plekken waar het af en toe elkaar raakt en waar overleg is. Maar het wordt alleen maar echt een succes in hun opinie als je vanaf het begin af aan, als je aan de slag gaat in wijken, heel erg nauw gaat samenwerken. En Thijs zei even in het begin, er is geen aandacht voor wijken, maar dankzij die energietransitie is er opeens weer wel heel veel aandacht voor wijken, omdat die energietransitie wijkgericht aangepakt gaat worden. Dat van het aardgas los, dat gaat per wijk. En dus eigenlijk is er opeens weer aandacht voor de wijk, maar dan vanuit energiegebied. En wat zij dus in Toronto deden, wat mij zo enorm aansprak, is dat ze eigenlijk die energieambitie als vliegwiel gebruikte om die wijken weer een enorme boost te geven. Nou, dat is, daar hebben ze al eens een aanpak voor ontwikkeld. Het voert te ver om daar heel diep op in te gaan. Maar ik zal u zo dadelijk nog wel wat bronnen geven. Maar die komt er dus eigenlijk heel erg op neer dat ze beginnen met wat leeft er in die wijken. Wat gebeurt daar en hoe kunnen we het begrip duurzaamheid, als we het breed framen, een positieve lading geven. Waardoor niet iedereen denkt, we hebben het al zo moeilijk, moeten we ook nog eens een keer met duurzaamheid aan de slag. Maar nee, dankzij die duurzaamheid zijn we erop vooruit gegaan. Het eerste wat zij doen in wijken, ze hebben daar afhankelijk van de wijk verschillende aanpak voor, maar ze organiseren een event in de wijk en dan gaan ze aan de slag met een dream wall. En dan hebben ze heel bewust voor het woord dromen gekozen om geen verwachtingen te wekken. Want als je zegt, zeg je wensen over de wijk, zet die neer, dan geef je automatisch het beeld van dan zal iemand wel die wensen gaan invullen. En dan valt het tegen als het niet gebeurt. Maar dromen over een wijk, ja, dat is iets wat iedereen doet. En dan inventariseren ze wat er uitkomt. En wat bij hen bleek, wat bij ons in Nederland ook altijd al bleek, en wat ik het destijds een hele wijze, een confronterende les ook wel vond, is dat het professionals denken van wat bewoners belangrijk vinden, bijna altijd compleet anders is dan wat de bewoners zelf vinden. Dus op het moment dat mensen van achter hun bureau gaan verzinnen, we moeten in die wijk dat en dan dat gaan doen, is de kans dat het aansluit eigenlijk minimaal. Je moet echt in de wijk gaan ophalen en daar gebruiken ze daar dus die dream roles voor. En in dit specifieke voorbeeld, het was een wijk met heel veel criminaliteit, dus iedereen stond in de startblokken om die criminaliteit aan te pakken. En ze gingen inventariseren wat vinden bewoners het belangrijkste. En dit kwam eruit. Verse groente en fruit is heel erg duur in Canada, dus het is een andere situatie dan bij ons. Mensen wilden heel graag een moestuin op hun balkon, zodat ze eigen groente, dat stond met stip bovenaan. Daarna wilden ze die omgeving betere kwaliteit. Ze wilden, omdat er veel werkeloosheid was, ondersteuning in het vinden van, het krijgen van capaciteiten om weer makkelijker een baan te vinden. En ze wilden de flatsgebouwen die verpauperd waren opgeknapt zien. Criminaliteit ook, dus het is niet voor niks dat het top 4 is, want dat was nummer 5. Maar het geeft even aan dat het niet zo hoog stond als al die professionals dachten. En wat ze vervolgens deden was met aan de hand van dit lijstje concreet aan de slag gaan. En het eerste punt was eigenlijk het makkelijkste. Want je vindt altijd wel sponsors. In Canada gaat bij vrijwel altijd alles met sponsors. Die flats die zijn allemaal in verschillende handen. Soms gewoon is een familie-eigenaar. Dus je hebt veel sponsors nodig. Dus wat ze deden was een aantal oudere mensen uit de omgeving met moestuinen vragen of die bewoners van de wijk wilden opleiden in het maken van edible balconies. Sponsors gevonden voor zaadjes. Er zijn dus 8 bewoners opgeleid en die hebben vervolgens bij 148 gezinnen geholpen om edible balconies te maken. En dat werd dan geframed als duurzaamheid. Dit is een onderdeel van duurzaamheid. Dus een hele positieve associatie. Uiteindelijk wilden ze naar de energieambities toe. Dan die omgeving was heel erg verpauperd, maar er was weinig budget. Ze hebben een prijsvraag uit laten gaan waar de bewoners in meekozen van wat dat kon worden. En ze hebben bijvoorbeeld met crowdfunding zijn ze stukje voor stukje dat gaan invullen. Waarbij heel veel verantwoordelijkheid bij de bewoners werd gelegd. Maar dat was ook een vooroordeel. De gedachte dat die bewoners niet zelfredzaam waren. Maar er zitten heel veel hoogopgeleide mensen die daar in die wijk zitten. Die alleen niet aan het werk kunnen komen. Maar die wel allerlei vaardigheden en capaciteiten hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Dus in allerlei verschillende wijken leidt dat het andere aanpakken. Eén wijk is nu wereldberoemd om zijn markt, die vanuit deze aanpak, een tweedehands kledingmarkt, die vanuit deze aanpak is opgezet en nu echt een toeristentrekker aan het worden is. En wat ook een ander vooroordeel was, iedereen dacht de mensen willen heel snel weer uit die wijken. Maar dat bleek ook helemaal niet, want er zijn heel veel communities, mensen die vinden het heel fijn om bijvoorbeeld met de mensen van uit hun eigen land bij elkaar te wonen. Ze willen alleen dat die wijk beter wordt, maar ze willen niet weg. Dus ook dat was een misverstand. Maar hier bijvoorbeeld werden dus weer bomen aangeboden voor die. Er was dus een prijsvraag gewonnen met studenten. En dan bewoners die moesten dat onderhouden en planten. En dat is ook dit programma. Het gaat niet weg als het afgelopen is. Maar mensen blijven terugkomen om die dynamiek en het enthousiasme erin te houden. En met meerdere van de projecten werkt dat heel goed. Ook alles wat er gedaan werd, iedereen kreeg overal een certificaat voor. Dus als jij, dus bewoners die hielpen de omgeving goed te houden, fruitbomen was heel veel behoefte aan. Nou, dan leerden ze fruitbomen snoeien en dan kreeg je certificaat, je kan nu fruitbomen snoeien. Wat heel prettig was, die moestuintjes waren zo'n succes, mensen wilden heel graag ook, die balkons wilden echte moestuintjes. Maar de grond was verontreinigd, dus moest in bakken. Nou, die bakken werden in een razend tempo kozen mensen daarvoor, moesten tegen een kleine vergoeding. En ook daar weer werd bewoners voor opgeleid en werden bewoners verantwoordelijk voor gesteld. En degene die gingen timmeren, en dat plaatje zit er niet bij, die kregen een certificaat dat ze goed konden timmeren. En er werden allerlei initiatieven. In Toronto werden allemaal oude fietsen opgehaald. En die fietsen die werden dan naar die wijken gebracht. Er werden mensen in die wijken opgeleid als fietsenmaker. Maar je moet je voorstellen, dat zijn van die wijken die helemaal ontwikkeld zijn op autoverkeer. Dus er is nog geen stoep te vinden bijna. Maar de mensen die er wonen kunnen zich geen auto veroorloven. Dus die zijn echt opgesloten. En dankzij die fietsen kwam er ook weer werk in zicht, konden ze zich verplaatsen. Openbaar vervoer was te duur voor hen, maar door deze aanpak werd dat verbeterd. Jongeren werden ingeschakeld om een eigen karakter te geven in die wijken. In een ander project kregen mensen uit verschillende landen allemaal een eigen hoekje. En dan mochten ze een mural, een wandschildering maken die hun eigen cultuur weergaf. En dan kon daar ook, er werden allemaal in de zomer voedselfeesten gehouden waar iedereen elkaar trakteerde op eten uit zijn eigen cultuur. Er werd continu gezocht naar manieren om de mensen te mobiliseren. En er zijn nu 20 projecten en ze zijn niet allemaal even goed gelukt, maar er zijn er een aantal die het echt ongelooflijk goed zijn gaan doen.
Wie is dan coördinerend daarin?
Ja, dat is heel grappig, want dat is eigenlijk, je hebt SNAP, dat is een NGO, dat is een vrijwilligersorganisatie, de Sustainable Neighborhood, dit is hun project in San Menomé Towers. Maar zij zijn een NGO, ze worden wel betaald, maar het is op basis van subsidies draaien ze. En dat zijn 4 mensen totaal die 20 projecten doen. En er worden geholpen door mensen binnen de gemeente. Dat zijn ook 4 mensen die aangesteld zijn. En het enige wat die mensen doen is continu verbanden leggen, contacten leggen en mensen mobiliseren. En er is ook net iemand afgestudeerd op deze problematiek in Nederland. En die kwam ook tot de conclusie, het zit heel erg in de aard van de mensen die het moeten doen. Je moet verbinders hebben en dan heb je eigenlijk niet zo heel veel meer mensen nodig. Maar als elke gemeente een clubje zeg van 2-3 mensen vrijmaakt, die alleen maar bezig zijn met verbanden leggen en het grote plaatje te zien en mensen te mobiliseren, dan zou dat al heel veel verschil maken. En dat is eigenlijk precies zoals ze dat in Toronto aan het doen zijn. Maar wij zijn heel erg gewend aan onze silo manier van werken. En bij ons zijn de hokjes heel erg gescheiden en is daar overigens ook. Maar we hebben niet mensen die daar speciaal voor zijn aangesteld om die bruggen te bouwen. En daar ligt eigenlijk ligt precies de kracht van dit soort projecten. Ik had nog meer plaatjes, maar dat was even misgegaan met de presentatie. Maar als je ergens in het buitenland bent, dan denk je van, oh, alles is geweldig aan de overkant. Dus het gras is altijd groener aan de overkant. Dus ik was diep onder de indruk. Maar het was wel heel mooi dat precies in dat jaar ook die aanpak in Toronto uitgeroepen werd tot een van de 100 beste wereldwijde acties om mensen in steden te mobiliseren om met het klimaat om te gaan. Dus het was wel echt een aanpak die de moeite waard is. En nou, wij zijn daar, toen kwam ik weer terug in Nederland en ik was er eigenlijk helemaal vol van. En in Nederland hebben wij heel erg de neiging om de aanpak te doen met, als het over die energieaanpak gaat, gericht op de energiewinst. Dus je gaat eerst al diezelfde rijtjeswoningen, want die kan je allemaal massaal aanpakken. Dus dan krijg je nul op de meter aanpak. Daarna was het idee, dan gaan we mensen mobiliseren die in grote woningen wonen, want die verbruiken het meest. En de wijken met de flats, waar relatief per woning relatief weinig gebouwd wordt, verbruikt wordt, die doen we pas op het laatst. Dat was voordat heel de wijkaanpak kwam met van het aardgas los, was dat eigenlijk de standaard manier van denken. Als je vanuit de mensen gaat denken, kom je eigenlijk compleet tot een andere benadering. Want als je op deze manier het zou gaan doen, dan iedereen zou van het aardgas losgaan en dan blijft de mensen met de kleinste beurs, die blijven als laatste over. Die moeten dan nog wel heel de infrastructuur betalen. Dus het is een hele rare gedachte om te beginnen met de grotere woningen. Je moet eigenlijk juist beginnen op die plek waar mensen echt ook last hebben van die energierekening. En dan is misschien telt het individu op de grote berg met de CO2-besparing niet zo mee, maar dat zijn er wel heel erg veel. Dus het pleidooi om juist in die wijken te beginnen, dat leefde al een beetje toen heel dat van het aardgas vrij begon te leven. En ik raakte in gesprek met een jongen die ik al langer kende van Platform 31, die al jarenlang in de wijkvernieuwingen zat. En ik had het net al met Angelique over, dat er het gevoel dat er enorm veel dingen aan terugkomen zijn waar wij 30 jaar geleden allemaal bezig zijn. En hij had het in die wijkvernieuwing ook. Hij zegt, het lijkt alsof we alle lessen uit het verleden vergeten zijn en opnieuw allemaal het wiel aan het uitvinden zijn. Laten we proberen die kennis te bundelen. En ik vertelde hem over mijn verhalen uit Canada. En hij zei, nou laten we eens Matthijs uit te doen. Die zijn er laten we de handen ineens slaan. Laten we kijken of we die aanpak in Nederland voor elkaar kunnen krijgen. Toen zijn we het ministerie van BZK gegaan. En dat staat een beetje haaks op jouw constatering. Ze luisteren nu naar wijken. Want die zaten daar eigenlijk ook enorm te worstelen. Met het idee van ja, we moeten aan de slag in dit soort wijken. Misschien hebben jullie iets gehoord van het PR-drama rond Utrecht-Overvecht. En daar zijn ze in Utrecht-Overvecht. Dus als je gaat kijken van waar zijn de wijken die aangepakt moeten worden, wordt het heel vaak technisch aangevlogen. Er wordt gekeken van, nou, moet de riolering bijvoorbeeld al vervangen worden, of moeten we toch gaan graven in die wijken? Laten we dan die wijken als eerste aanpakken. Zo'n technische aanvliegroute was eigenlijk het idee om in Utrecht-Overvecht, een vrij complexe wijk, te beginnen met die energietransitie. Alleen, dat hadden ze eigenlijk heel zorgvuldig gedaan en we probeerden allemaal die combinatie met leefbaarheid te leggen, totdat ze een brief stuurden waar niet zo heel erg over na was gedacht en mensen allemaal een brief in de bus kregen van over een paar jaar moet u van het gas af, dat gaat u zoveel kosten en u kunt er niet onderuit. Dat was een beetje botweg gezegd de strekking van die brief, dus één grote rel over Overvecht in het nieuws en enorm veel weerstand en dat is niet de manier om het te doen, zeker niet vanuit die Toronto ervaringen. Dus wij zijn, dus het ministerie zat ook heel erg te zoeken, hoe kunnen we hier nou juist die energietransitie gebruiken om die wijken te helpen in plaats van ze alleen nog maar lastiger te maken. En als gevolg daarvan zijn wij het programma gestart. Ik heb zelf een beetje moeite met de titel, maar die hing dan weer samen met allerlei andere programma's. Ik had het steeds over complexe wijken, ik weet niet of dat een goed woord is, maar kwetsbaar vind ik ook weer zo stigmatiseren. Maar goed, dat is het eigenlijk geworden. En daarin proberen we eigenlijk met 15 wijken in Nederland, volgens die logica van zoals die in Toronto is opgebouwd, zeg maar, te kijken of we een boost kunnen geven aan die wijken dankzij de energietransitie. In Rotterdam zit Pendrecht erbij, Utrecht-Overvecht is ook aangesloten, Groningen werd net genoemd, zit er ook bij. Maar ook kleine gemeenten, Emmen, Oldambt in Groningen, door de aardbeving heel erg getroffen. En eigenlijk allerlei gemeentes die zelf het gevoel hebben, we hebben een kwetsbare wijk. Daar gaan we iets mee doen met die energietransitie, daar kunnen we aan de slag gaan. En wij zijn eigenlijk het eerste jaar hebben wij gebruikt, we zijn nu een jaar bezig met die wijk, om te kijken van wat leeft daar, wat speelt daar en in hoeverre is er al sprake van die verbinding van leefbaar en duurzaam. En dat is eigenlijk, tegenwoordig hier wordt het koppelkansen genoemd, heel benut je de koppelkansen van de energietransitie, hoe kun je het koppelen aan de leefbaarheid. Tot nu toe moeten we vaststellen dat de intenties allemaal goed zijn, maar dat de schotten wel heel erg hoog zijn en dat er een enorme tijdsdruk staat op dat energieverhaal, waardoor dat eigenlijk de voorrang krijgt. In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben. Die moet dan weten welke wijken als eerste aan de beurt zijn en wat daar gaat gebeuren. Daar gaat zoveel energie naartoe dat die koppeling met wat kunnen we in die wijken nog meer doen, lastig is. Iedereen is daar wel voor, maar in de praktijk is het nog best wel lastig om te verzilveren. Dus we zijn nu ook met het ministerie aan het kijken of kun je niet die druk anders leggen, zodat het gelijktijdig optrekt. Want eigenlijk is, zoals nu de bedoeling is, wordt er eerst een regionale energietransitievisie ontwikkeld, dan een gemeentelijke, dan een wijkplan en dan moet het in uitvoering gebracht worden. Maar wat je ziet is door de tijdsdruk is iedereen gericht op de tijd die rapporten voor elkaar te krijgen. En als je dan vraagt van hoe denk je dat het dan in de uitvoering gaat, hoe ga je alle bewoners achter dat wijkuitvoeringsplan krijgen? Dan iedereen zoiets van, we zijn nu vooral bezig om te zorgen dat die plannen er liggen. Maar de kans dus dat je dan vertraging gaat krijgen wordt ontzettend groot. En ons pleidooi is dan ook om eerst in die wijken te gaan kijken wat speelt er. Te gaan kijken van waar je de aanhakingspunt hebt. Want je kunt aan heel veel dingen denken, dit is typische Toronto voorbeelden. Maar in Nederland gelden vergelijkbare, maar ook andere voorbeelden. Als je stelt dat er ergens een gigantisch parkeerprobleem is, dan is het ontzettend frustrerend als je heel de wijk opgraaft, een nieuw warmtenet inlegt omdat je van het aardgas moet en vervolgens ondertussen niet dat parkeerprobleem oplost. Of dat je niet andere dingen doet die je had kunnen doen als je toch aan het graven bent. En dat zijn dan nog simpele voorbeelden. Maar het koppelen aan werkgelegenheid, er liggen heel veel mogelijkheden. Het veiliger maken van de omgeving. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden, maar dan moet je wel weten wat er speelt in een wijk. Dus wij zijn met dit programma nu heel erg aan het pleiten voor eerst goed te kijken wat leeft er in de wijk. En dan te kijken van waar ligt dan de koppeling met die technische mogelijkheden. En dus eigenlijk precies de andere kant op. Zodat de gemeente zijn plannen maakt in afstemming met de wijken. En niet een plan maakt en dan vervolgens in zaaltjes gaat proberen bewoners enthousiast te krijgen, terwijl het heel erg technisch is aangedreven. We hebben nu het eerste rapport is net klaar. Betere wijken dankzij de energietransitie. Een grondige inventarisatie, heel veel problemen zijn blootgelegd, maar er zijn ook wel heel veel voorbeelden van dingen die al wel lukken en waar mensen wel al heel erg bij bezig zijn met die koppeling te leggen en waar weer winst gelegd kunnen worden. Dus het is nu al wel veel te leren, maar het idee is dat we hierna, de komende 2 jaar, we zijn nu weer met al die gemeenten aan het praten, nu echt aan de slag gaan en kijken van hoe kunnen we van elkaar leren, want we zijn met z'n 15e. We hebben de kennis van BZK die in heel het land bezig is. We hebben de kennis van Platform 31 met heel zijn geschiedenis van de wijkvernieuwing. Wij vanuit Nijenrode zijn al 30 jaar bezig met de energietransitie.
Ja,
nou dat staat, ja, er staan die 15 voorbeelden hierin beschreven. Het is heel wisselend. In bijvoorbeeld Den Haag hebben we het Laak, dat is een hele grote wijk. En daar zie je dat ze bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met heel grondig inventariseren wat er speelt. En ook met allerlei instanties aan elkaar koppelen. En ze brengen alles in beeld. Ze zijn heel erg op data gericht. Dus ze brengen dat je heel makkelijk weet wie is nou precies waarmee bezig. En op die manier hebben ze eigenlijk een soort kaart gemaakt waarmee je aan de slag kunt gaan als je dat koppelt aan wat uit de technische bevindingen komt van dat aardgas afgaan.
En is het dan, want dan hoor ik je zeggen van een technische vraag.
Ja.
En is het wel vaker dat daar je begint?
Het wisselt. Groningen bijvoorbeeld is een voorbeeld waar ze heel erg vanuit die leefbaarheid gestart zijn. Daar hebben ze ook de energietransitie geframed onder de vlag van thema gezondheid. Die hebben dus gezondheid centraal gesteld en daar haken ze alles en af. Dat is weer een hele andere aanpak. Ja. Je ziet ook gemeentes waar heel erg een bouwopgave ligt. En dan is dat eigenlijk de drijfveer. En dan wordt vanuit die bouwopgave wordt het energieverhaal en de leefbaarheidsverhaal aan elkaar geknoopt. Je ziet ook gemeenten waar eigenlijk heel veel gebeurt, zoals in Utrecht. Maar als je kijkt wat daar voor in overleg voor leefbaarheidsprogramma's zijn, dat is indrukwekkend. En op energiegebied ook, alleen ze zijn nog niet verweven. Dat zijn eigenlijk 2 aparte paden nog. Dus het is eigenlijk per gemeente verschillend. En je ziet wel dat iedereen bezig is. En wat je wel merkt, wat heel erg helpt, is als er een corporatie is in de wijk die wil. Tegenovergesteld, als je een corporatie hebt die niet wil, dan zie je ook dat het echt heel moeilijk wordt. Maar in Tilburg bijvoorbeeld zit een corporatie die heel enthousiast is. En daar gebeuren echt hele mooie dingen, omdat dan is de corporatie eigenlijk de trekker. En die neemt de gemeente min of meer mee. Je merkt ook dat het hebben van een gemeenschapshuis, een plek waar alle bewoners samenkomen, dat enorm waardevol is. Daar waar dat goed georganiseerd is, gebeurt heel veel, omdat je die bewoners nodig hebt. Als je geen plek hebt waar je ze kan ontmoeten, is het heel lastig. En dus plekken waar dat helemaal niet is, gaat het heel erg moeilijk. Dus er zijn een aantal van die indicatoren die laten zien of dingen werken. En het zijn bijna altijd 2 kanten van de medaille. En natuurlijk is er altijd ook geld het probleem, maar dat is eigenlijk... zit het grootste probleem in het samenbrengen van 2 werelden. En wat ons daarbij ook opgevallen is dat er eigenlijk gewoon ook zo'n taalprobleem bestaat. Als partijen met elkaar gaan praten, dat ze heel vaak langs elkaar heen praten, omdat ze gewoon heel andere termen voor andere dingen gebruiken. Dus het scheelt al als je begint met van wat willen we samen, waar hebben we het over. Dat was ook in Toronto heel nadrukkelijk steeds de keuze van laten we elkaar leren kennen. Want het zijn toch, als je uit het sociaal domein komt of je komt uit een technisch domein, dan heb je gewoon een heel ander idee, alleen al bij het begrip duurzaamheid, maar ook bij leefbaarheid. Er bleken ook allerlei definities over duurzaamheid. Sommige gemeenten ging het alleen maar over het warmtenet. Bij anderen ging het echt helemaal over wat je maar kon verzinnen. En circulariteit, in Den Haag probeerden ze een beetje net zoals in Toronto mensen mee te krijgen. Er werd afval ingezameld en er werden dan bankjes voor de wijk van gemaakt, zodat je ook het gevoel kreeg van hé, je kan ook iets moois doen met het. En dat werd ook weer geframed als duurzaamheid. En als je het breed pakt, dat zie je ook, de gemeenten die breder pakken, die hebben meer haakjes om die koppeling te leggen met dat wat mensen echt belangrijk vinden en waar ze mee bezig zijn. En ook de gemeenten die niet over CO2 hebben, maar over het klimaatprobleem, die scoren ook al veel beter, want die gaan automatisch aan de slag met zorgen dat je met droge voeten bij je woning kunt komen, ook als het heel erg hard geregend heeft, zorgen dat er veel groen is, zodat het water wegzakt bij heftige regenval. Dat er veel bomen zijn, zodat je bij minder hittestress hebt in de zomer. En uit alle onderzoeken blijkt, onderzoek over geluk en plek, is dat groen in de omgeving een hele belangrijke factor daarin is. Dus als je klimaat, groen en water, dus als je klimaatprobleem pakt en je gaat als gemeente daarmee aan de slag, dan zit je al veel dichterbij dat mensen echt belangrijk vinden. Want uit alle onderzoeken blijkt ook dat de wijk veel belangrijker wordt gevonden dan de woning op zich, qua woonbeleving. En ook het feit dat je het samen doet, maakt ook heel veel verschil. Nu leven heel veel mensen het idee van de gemeente, ergens in Parijs hebben ze iets verzonnen. De gemeente moet het uitwerken en die legt het op ons bordje als woningeigenaar of als corporatie. Terwijl als je de plekken waar ze zeggen, we gaan met z'n allen de wijk toekomstbestendig maken. En wij doen het openbaar gebied. En als jullie doen je huizen, dat ook een heel andere dynamiek geeft. En een veel logischere samenwerking en veel minder weerstand tot gevolg heeft. Wat het, ik ben de tijd in, ik ga stoppen. Maar wat vooral heel erg opvalt, is dat je eigenlijk in het begin tijd moet nemen om die wijk te leren kennen. Dat is eigenlijk de hoofdles, terwijl alle processen erop gericht zijn om heel snel aan de slag te gaan. En eigenlijk als je snel aan de slag gaat, creëer je weerstand en ben je heel veel tijd bezig met die weerstand weg te halen, wat ook een hele vervelende manier van werken is. Dus het pleidooi is om in het begin die tijd te nemen. Iemand bij mij een keer in de zaal zat, die zei, we moeten vertragen om te kunnen versnellen. En dat hebben we nu een beetje als slogan genomen. Dat je echt in het begin de tijd neemt om de bewoners en de wijk goed te leren kennen. Dan krijg je daarna, gaat het uiteindelijk allemaal veel sneller als je alle neuzen dezelfde kant op hebt staan.
Wat zijn dan je focuspunten?
Ja, dat is heel erg wijkverschillend. Zoals in Toronto hebben ze allerlei, ik moet die Dream Wall zien, maar ze hebben daar ook, wat ze deden is wijkwandelingen, waarin het heel erg vanuit wat in Toronto opviel en wat ik ook een beetje probeer in Nederland in te brengen, alles vanuit de waarderende aanpak. Wij zijn zo gewend om de aandacht te vestigen op wat is slecht en wat moet beter. En wat ze daar deden, waar zijn we heel erg vanuit trots. Waar zijn we trots op? Wat werkt goed in deze wijk? Hoe kunnen we plekken versterken. Dus ze gingen echt met bewoners door de wijken lopen en zeggen, en er werden van plekken in kaart gebracht van wat vinden jullie goed en wat kan verbeteren. En je merkt ook als je vanuit zo'n waarderende aanpak werkt, dat je dan ook een hele andere dynamiek krijgt. Want, en ook daar geldt weer dat professionals heel anders denken dan bewoners. Je merkt, want ook, er is een heel groot onderzoek geweest in een wijk in Amsterdam die met ons programma meedeed. En als buitenstaande dacht iedereen ook van het is een slechte wijk. En dat blijkt dat als je uit het onderzoek dat heel veel bewoners heel erg trots zijn op die wijk. En die zien wel minpunten, maar de trots overheerst. En dat heeft er heel erg ook mee te maken dat juist in die wijken mensen veel meer op de wijk gericht zijn. Ook als jij geen werk hebt, dan zit je heel de dag daar. Je kent je buren beter. Het is veel heel andere dynamiek dan wanneer mensen met een dikke baan in een wijk die hun buren amper kennen. Omdat ze toch elke dag in de auto stappen. En werken vanuit die trots. En vanuit de bewoners die capaciteit hebben en ook het vertrouwen van andere bewoners. Dat waren elementen die bij Toronto heel erg naar voren kwamen. En hoe je dat inventariseert is echt juist gewoon van zoeken. Maar we hebben het in Nederland altijd over keukentafelgesprekken en dat het zoveel tijd kost. En dat is ook zo. En dat contact is heel belangrijk. Maar er zijn ook wel andere manieren dan keukentafelgesprekken. En dit soort, zoals die Dream Walls, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Het levert enorm veel informatie op. Dus het is het is eigenlijk elke keer maatwerk. En dat maakt het ook wel lastig. En daarom heb je weer flexibele professionals nodig. Die niet standaard lijstjes afvinken. Maar gewoon kijken wat in welke situatie het handigste is om aan te pakken. En waar de prioriteiten liggen.
Nou, nog één. Dat net eigenlijk het ontbijt belangrijk.
Ja. Nee, bekommeren is ook een ander woord. Maar als je kijkt van wat de drijfveer is om mensen ergens te gaan wonen, dan komt altijd de wijk eerst. En dan ga je binnen die wijk kijken wat in jouw budget mogelijk is, zeg maar. Dus de woningkeuze. De woning, ja. Dus het zegt.
Als je er al woont, dan kijk, dat kan wel. Ja.
Ja, dat, maar je merkt ook wel dat bewonersgeluk juist weer heel erg door die omgeving wordt bepaald. Dus of jij veilig s'avonds over straat durft, of de winkels op loopafstand zijn.
Dat zijn dan misschien meer onbewuste...
Dat zijn meer die onbewuste dingen, ja. Ja. En je merkt ook in wijken waar mensen invloed hebben, zeggenschap hebben. Ik denk dat het hier ook wel is, maar bij de wijk waar ik woonde, dan zorgden de bewoners... Die hadden geld gekregen van de gemeente, die deden dan het onderhoud van het plantsoentje niet meer, maar deden de bewoners samen. Dat ook heel erg, op het moment dat het van jou is, dat het ook heel sterk werkt. Zie je ook bij de energie, hè? Op het moment dat er van buitenaf windmolens in de wijk worden gezet, zoals in Drenthe, dan is het echt bijna oorlog. En er zijn ook wijken waar het heel goed werkt, omdat het is gewoon een collectieve aanschaf geweest van de wijk. En heeft iedereen zijn eigen aandeel, dat is van jou. En dan zit er ook een heel ander gevoel. Dus het gevoel van eigendom is ook een hele belangrijke. En wat we eigenlijk overal zien is... Wat een heel groot verschil is, dat we vaak in Nederland toch wel gewend zijn om in zaaltjes te gaan vertellen wat we verzonnen hebben. Je merkt ook heel veel angst bij mensen die, om met lege handen naar een wijk te gaan. Want dan wordt ook vaak door de wijkbewoners gezegd, wat kom je ons doen, wat kom je hier doen? Je weet nog helemaal niet wat je gaat doen. En op het moment dat het definitief is, kun je er niks meer aan veranderen. Dus waar dan wel? En het blijkt nou als je gewoon... in gesprek gaat met bewoners en we moeten deze plannen maken, maar we willen het afstemmen op wat er is en daarom willen we weten wat er is, dan werkt dat eigenlijk verre het beste. Maar het is een soort schroom waar veel professionals overheen moeten om met lege handen met bewoners in gesprek te gaan. Dus ik had even deze als afsluiter, want ik vind het een mooie, want je kan allemaal... We zijn zo geneigd om te denken op de oude manieren van denken, maar heel deze energietransitie is gewoon iets heel nieuws. En als je het idee hebt van we gaan de wijken beter maken dankzij de energietransitie, is dat een hele andere manier van denken dan waar we nu in zitten. Maar waarom niet? En ik weet niet of jullie Panorama Nederland kennen, het is het initiatief van de Rijksadviseurs, van de Rijksbouwmeester. En die hebben eigenlijk voor Nederland een plan neergelegd, wat ook heel erg vanuit deze gedachten speelt. Ze zeggen, we hebben zoveel opgaven, maar als het ons lukt om die op te lossen in de gebouwde omgeving... Dan krijgen we een heel erg mooi Nederland, dus zij proberen het verlangen naar het nieuwe Nederland te creëren. En dat, ja, wat wij op wijkniveau doen, dat doen zij eigenlijk landelijk. Dus dat is wel heel fijn, dus we werken ook veel samen. Dus we heel erg proberen vanuit het positieve, want er is altijd te mopperen, maar er zijn ook heel veel dingen die wel heel mooi zijn. Alles wat ik heb verteld, dat staat op de website van HomeAge. HomeAge is het kennisplatform over de derde succesfactor. Alles wat niet met geld en techniek te maken heeft bij de energietransitie, maar vooral over emoties en gedrag. En ik wens jullie heel veel succes met jullie activiteiten in jullie gemeente.
Op de hoogte blijven van het LSA en haar activiteiten? Abonneer je op onze nieuwsbrief via www.lsabewoners.nl/nieuwsbrief of volg ons op Facebook en Twitter. Tot de volgende aflevering!